De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun graven digitaal geven. De voorzang is Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap en geeft hem eer. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe. Ik vergeet nog één ding. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om buiten de herbevestigde broeders te groeten.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 133, het eerste vers. Hij ziet... Hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, het eerste vers.
Thank you.
Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt in Psalm 25, het tweede vers. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, deze morgen wil u uw grote naam danken en prijzen Vanwege uw goedheid, vanwege uw zorg over ons leven. Heere, u danken wij. Ook dat u ons deze dag weer geeft. U danken wij voor uw woord. Dat we ook vanmorgen uit de Bijbel mogen lezen en naar de verkondiging daarvan horen. En wij bidden van u, wilt u zelf met uw Heilige Geest dan ook in ons midden zijn. Uw Heilige Geest die is uitgestort, die in zijn volheid gekomen is. En u hebt immers gezegd dat u bij uw kerk zult blijven. Heere, wilt u dat ook vanmorgen hier in ons midden waarmaken? In uw gemeente, in zoverre die thuis of elders luistert, in zoverre die in de kerk is, maar dat u met uw geest ook de woorden van het evangelie in onze harten brengt. Dat we de boodschap ervan in ons op zullen nemen. Geloven. En ons daarnaar ook zullen laten leiden. Ja, Heere, kom met uw genade en geef ons dat zicht op de Heer Jezus Christus. Dat u ons de zonde vergeeft. Dat u in ons werkt. Dat we tegen de zonde strijden en in een nieuwe gehoorzaamheid zullen leven. Heere, zo bidden wij van u, dat u krachtig werkt met uw Heilige Geest. Dat we dicht aan u verbonden zijn. En dat we zo ook tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen en tot eer van u zullen leven. Geef dat in heel de gemeente. Geef dat ook onder de broeders van de kerkenraad. Schenk het ook de broeders die vandaag opnieuw worden bevestigd. Dat u zelf hem met uw Heilige Geest nabij bent. En dat ze hun taak opnieuw mogen aanvaarden. Met vrijmoedigheid en in afhankelijkheid van uw hulp. Heere, zegen hen. U bidden we dat u zo uw kerk nabij bent. Dat u ook ons wilt leiden met uw woord en geest. En waar verdriet en zorg is, geef daar uw troost en hulp. Heere, er kan zoveel in een mensenleven omgaan. Aan gemis, aan noden en zorgen, aan angsten. Wij bidden van u, wilt u ons een veilige schuilplaats wezen. Dat u die God bent die ons krachten geeft. Dat we vertrouwen vinden in de overdenking van uw beloften. Heere, help zo een ieder daarin. En zegen ook daarvoor vanmorgen uw woord. U bidden we dat u de verbreiding van het evangelie zegent. Dat de boodschap van uw genade vele mensen bereikt. Dat ze uw liefde mogen kennen. Dat we zo ook met mensen over heel de wereld samen u gehoorzaam zijn. En tot uw eer zullen leven. Zegen het zendingswerk ook in Centraal-Azië, waar zendingswerkers van de GZB een plaats mogen hebben, het werk mogen doen, diakonaal en ook om het evangelie daarmee te laten klinken in woorden en daden. Heere, zegen het daarvoor. Zo bidden wij al deze dingen van u. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de Bijbel uit het Nieuwe Testament, in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8. Deze dienst waarin ook twee broeders van de kerkenraad opnieuw in het ambt bevestigd worden, lezen we uit de Bijbel in 2 Korinthe 8. En daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van de Heer Jezus Christus die in Korinthe is. In deze tweede zendbrief, hoofdstuk 8, het volgende. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat we hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegaven overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen, reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben, uw verdrukking. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Omdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, dat de gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Maar God zij dank die dezelfde inzet voor u in het hart van Titus gegeven heeft. Hij heeft immers mijn aansporing ontvangen, maar is ook uit eigen beweging vol ijver naar u toegereisd. En wij hebben ook de broeder met hen meegezonden, die in alle gemeenten lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. En dat niet alleen, maar hij is ook door de gemeente gekozen als onze reisgenoot met deze genadegave. Waar wij de zorg voor dragen tot heerlijkheid van de Heere zelf en om uw bereidwilligheid te laten zien. Wij proberen het immers te vermijden dat iemand ons verdacht zou maken vanwege dit grote bedrag waar wij zorg voor dragen. Wij die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Ook hebben wij onze broeder met hen meegestuurd, van wie wij in veel opzichten vaak onderkend hebben dat hij ijverig is. En nu is hij nog veel ijveriger door het grote vertrouwen dat hij in u heeft. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Wat onze broeders betreft, ze zijn gezanten van de gemeenten tot eer van Christus. Toon hun dan het bewijs van uw liefde en van onze roem over u, ook ten overstaan van de gemeente. Tot zover lezen we uit de Bijbel. En in het hoofdstuk waarin het gaat over de collecte die wordt gehouden, ook in de gemeente van Korinthe, voor de armen in Jeruzalem. En zo worden de gemeenten aangespoord en Paulus gaat een aantal broeders naar Korinthe sturen. En de kerntekst voor de preek is vers 18 en 19. Hij heeft Titus genoemd en dan noemt hij nog een andere broeder, niet met name, in vers 18 en 19. En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden die in alle gemeenten lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. En dat niet alleen, maar hij is ook door de gemeenten gekozen als onze reisgenoot met deze genadegave, waar wij de zorg voor dragen tot heerlijkheid van de Heere zelf en om uw bereidwilligheid te laten zien. Tot zover de tekst. We staan stil bij drie punten in de preek vanuit het Bijbelgedeelte. Ten eerste de inzet voor de gemeente. Ten tweede de zending van broeders. En ten derde de heerlijkheid van de Heere. Dus de inzet voor de gemeente, de zending van broeders en de heerlijkheid van de Heer. We zullen nu eerst zingen van Psalm 112, het derde vers. Psalm 112, waar het gaat over degene die rechtvaardig leeft, die in de wegen van de Heere wil gaan in zijn handel en wandel. En dan staat er in vers 3, wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen, hij schikt naar het recht zijn huis belangen. En wat er verder volgt in Psalm 112, het derde vers. Gemeente, twee hoofdstukken lang schrijft Paulus over een collecte. Het betreft een grote, langdurige actie om geld in te zamelen voor de moedergemeente in Jeruzalem. Waar veel armoede wordt geleid. Wat een hongersnood daar door Agabus verzegd, heeft juist de christenen hard getroffen. De volgelingen van Jezus lagen er immers helemaal uit. En bij zo'n hongersnood kom je dan achteraan te staan. En achterstelling, soms vanwege je geloof, veroorzaakt vaak ook armoede. De christenen elders in de wereld, in Klein-Azië, in Griekenland, die zien daar een diaconale taak. Zeg maar gerust een dure roeping. En Paulus dringt aan om gul te geven voor de medegelovigen in Jeruzalem. Ja, in de kerk kan geld een lastig onderwerp zijn. Dat we als kerk om geld vragen. Of dat in de dienst van het woord een appel klinkt om te geven. Is dat niet een privézaak? Wat willen ze ermee? Is er zoveel wel nodig? Het kan allerlei bedenkingen oproepen. Ja, soms zie je kerken van goud en zijn de harten koud. Moet de kerk zoveel geld hebben? Allerlei bedenkingen kunnen worden opgeworpen. Je kunt er meningsverschillen over krijgen. Moet het eigenlijk niet over heel andere dingen gaan in de christelijke gemeente? Het evangelie van Jezus Christus is immers een boodschap van verlossing om niet. En zo wil God het toch aanbieden, het water des levens, gratis verkrijgbaar. Je hoeft er niet voor te betalen. De grootste zondaar, de armste bedelaar, die zijn welkom bij de Zoon van God. En die mogen erfgenaam worden van het eeuwige leven op zijn kosten. Ja, dat evangelie te verkondigen. Dat is de roeping van de kerk. En of je rijk bent of arm, dat speelt geen rol. Het is niet te betalen. En je hoeft ook niets mee te nemen naar God. En geen mens hoeft er ook zelf rijker van te worden om genade te krijgen bij God. Toen Paulus als apostel trok van plaats tot plaats. En toen hij Christus predikte die gekruisigd is en is opgestaan. En als hij de mensen onderwees in de weg van de Here, dan wilde hij geen geld vragen voor zijn eigen levensonderhoud. Dat verdiende hij zelf. Door tenten te maken. Want niemand mocht denken dat hij er rijker van wilde worden. Maar nu besteedt hij in deze tweede Korinthebrief maar liefst 2 hoofdstukken aan die inzamelingsactie. Nou, dat is wel heel veel aandacht voor 1 collectedoel. Paulus die had het er al veel eerder over gehad. In het begin waren ze in Korinthe enthousiast om mee te doen, maar het lijkt toch niet zo goed van de grond te komen. En dan denkt hij niet, nou ja, dan moeten ze het zelf weten. Laat maar zitten. Ik ben met andere dingen bezig. Nee, hij zet er vol op in om de gemeente toch te motiveren om echt goed te geven voor hun broeders en zusters in Jeruzalem. En hij zal het er zelf naartoe brengen. Er een lange reis voor maken. En hij wil graag een groot bedrag kunnen overhandigen, ook namens de christelijke gemeente die in Korinthe is, in Griekenland. En weet u wat daar nu bij opvalt? De apostel gebruikt niet 1 keer het woord geld. 2 hoofdstukken lang over die te houden collecte. En de bijdrage die hij vraagt, die noemt hij geen geld. Hij gebruikt het woord genade. Oftewel een vrije gift. Een genadegave. Daar gaat het om dat dat gegeven wordt. Dat dat daarin naar voren komt. Genade. Een vrije gift. Dat is ook een voorrecht dat je mag geven. Dat je kunt geven. Genade. Ja, dat hebben de gelovigen zelf gekregen. Daar leven ze van. En dat is de vreugde van het geloof, maar ook de genade dat God je in staat stelt om te helpen, dat hij je de bereidheid daarvoor schenkt. Dat hij de wil geeft, het hart, genade, de vrijgevigheid, omdat je ongelooflijk dankbaar bent. Voor de vergevende liefde van de Heer Jezus Christus. En voor die genade wil de apostel zich inzetten dat ze in Korinthe zo zullen bijdragen dat ze royaal gaan geven als een genade. Een voorrecht te kunnen geven. Als vrucht van genade en werk van God in hun leven. In vers 19 schrijft hij over een reisgenoot met deze genadegaven waar wij de zorg voor dragen. Leg ik eerst de vinger bij. Wij dragen daar zorg voor, zegt hij. Wij zijn daar dienstbaar aan. Niet alleen Paulus, maar ook Titus. En nog twee broeders die mee zullen reizen, wij dragen er zorg voor. Hoezo? Wat willen ze dan? Dat ze er zo sterk voor gemotiveerd zijn. Niet alleen Paulus, maar dat geldt ook Titus. God zij dank. Zo lezen we in vers 16. God zij dank dat ook Titus zo enthousiast is, vervuld met dezelfde inzet voor de gemeente in Korinthe. Een verlangen dat Paulus niet alleen in zijn hart heeft, maar ook die andere broeders die zullen meekomen om in Korinthe die opbrengst op te halen. Ja, het inzamelen van gaven is voor diakenen en kerkrenmeesters niet de enige taak. Er is voor die beide colleges nog veel meer werk te doen. Maar dat collecteren hoort er wel echt bij. Het heeft ook een Bijbelse basis. Wat willen we daarmee? Waarom zou je daar zo voor inzetten? Om geld in te zamelen, financiële middelen. De tekst die noemt het de genadegave. Waar wij zorg voor dragen. Het is de ijverige inzet, het gedreven zorg dragen, dat de christelijke gemeente zal worden opgebouwd. Daar hoort het bij. Dat dit gebeurt, dat daarin de gemeente wordt opgebouwd. Daarom schenkt de apostel er zoveel aandacht aan. Niet primair om met een grote zak geld naar Jeruzalem te kunnen reizen, maar dat die gemeente in Korinthe ook daarin wordt versterkt. Dat die tot verdere geestelijke groei komt. En dat zit hem ook in dat geven. Dat die genade van het geven er ook overvloedig zal zijn. En laat dat ook telkens onze motivatie zijn. Broeders in het ambt, even goed bij ons allemaal, dat we mogen meewerken aan de opbouw van de gemeente, zoals ieder die belijdenis deed, dat ook heeft beloofd mee te werken. Aan de opbouw van de gemeente. Ja, met al onze inzet voor de gemeente, het collecteren, het bezoeken van ouderen, bij het onderhoud van het kerkgebouw, kosten staken, het samenkomen voor Bijbelstudie, dat we ijverig willen zorg dragen om de gemeente tot bloei te brengen. En dat ze meer en meer zal leven tot eer van God en naar de wil van de Heer. Om de genadegaven in Korinthe te bevorderen, gaan verschillende broeders op reis. Ja, ze steken er veel tijd in. Ze hebben er veel voor over. En God heeft die grote inzet in hun harten gebracht. Wat is dat voor inzet? Welke liefde komt daarin uit? Het is de liefde van Christus die in hen werkt. De liefde van Christus. Is die ook in uw hart uitgestort? Door de Heilige Geest. De hartveranderende genade. En dan geeft de liefde van Christus je kracht om te dienen. En je mag een instrument zijn in zijn handen. En wat wil hij daar dan mee? Wat wil de Heer Jezus? Met zijn gemeente? Als hij die liefde en die genade in je hart geeft. Hij wil die gemeente heiligen. Hij wil haar mooi maken. Christus wil de gemeente zo vormen en opbouwen dat ze een heilige stad zal zijn. Dat ze een geestelijke tempel zal zijn. Dat die gemeente een priesterlijk volk is, aan God gewijd. Om zo te worden is voor alles nodig dat hij ons verlost van zonde en schuld. Daar moeten we van verlost worden. En daarom moet het evangelie klinken in de gemeente. We zetten ons in voor de prediking. Dat zondaren tot Christus worden gebracht. Dat de noodzaak van verzoening op het hart wordt gedrukt. Het is de liefde van Christus dat hij ons wil roepen uit de duisternis. En dat hij dan de gemeente zo wil reinigen en wil heiligen. Zodat ze zal schitteren. Voor God. Nou, daar moet heel wat voor gebeuren. Daar is bekering voor nodig. De bekering van je hart. Dat je anders gaat denken. Dat je anders gaat willen. Dat je komt tot een nieuwe levenswandel. Van nature zijn wij kinderen van de duisternis en zijn we onderworpen aan de toren van God. Maar het is de vurige liefde van Christus om ons daarvan te verlossen, om met zijn bloed ons te verlossen van de schuld en van de toren. Maar ook met zijn Heilige Geest te verlossen uit de macht van de zonde. En daarmee wordt het ook praktisch in het concrete leven. Dat die Heer je ook praktisch van de zonden zal bevrijden. Dat hij erop uit is om ons te verlossen van hebzucht, als dat in ons hart is. Van gierigheid. En dat we een blijmoedige gever kunnen zijn voor de dienst van de Heer. Voor hulp aan de naast. De Heer is erop uit dat hij ons ook wil verlossen van achterdocht bijvoorbeeld. Dat we op een slechte manier over anderen denken. Hij wil zijn gemeente bevrijden van lauwheid, van luiheid. Christus, de Heer, heeft zijn gemeente hartelijk lief. Hij gaf zijn kostbaar bloed om haar te reinigen. En hij wil haar vrijmaken van allerhande slechtheid. Nou, daar is veel werk aan te verzetten. Zo heilig zijn wij nou ook weer niet, gemeente. Nog lang niet. En misschien zucht u er wel eens onder. Dat de gemeente nog zoveel gebreken en zwakheden heeft. Zucht u daarbij ook over uzelf. Wie zal er sterker gedreven zijn dan de Heer Jezus Christus zelf om zijn gemeente op te bouwen, om de gemeente te voeden, te onderwijzen, te heiligen en eens te volmaken, opdat ze een mooie bruid zou zijn. Opdat de gemeente een heilige stad zal zijn. Een priesterlijk volk. Dat de gemeente een toonbeeld zal zijn van liefde, van trouw. Van recht doen, de waarheid beleiden, van aanbidding van God. En vanwege die zorg voor zijn kerk, Roept de Heere broeders om hem te dienen in het ambt, met het doel dat de prediking van het woord zal blijven en dat de gemeente zal blijven luisteren naar het woord en dat er naar elkaar wordt omgezien. Dat mensen hulp krijgen. Mensen worden vermaand en vertroost. Uit liefde voor zijn gemeente geeft de Heere ambtsdragers, door hem gezonden, met zijn volmacht. Om niet alleen bepaalde taken uit te voeren, maar ook leiding te geven en met geestelijk gezag voorop te gaan in de wegen van God. We zagen ten eerste de inzet voor de gemeente, de liefde voor de gemeente. Bij Christus. En ook bij degene die zich inzetten. Ten tweede de zending van de broeders. Paulus die stuurt deze brief met wat mensen naar de Korintiërs om de inzameling in goede banen te leiden. Het gaat in deze collecte om een genadegave en met elkaar dragen ze er zorg voor. Ja, zelf komt Paulus, de apostel, pas later naar Korinthe. Maar nu reist Titus met deze brief alvast vooruit. En deze collega van Paulus, deze Titus, die kennen ze daar al. Het is een man waar ze vertrouwen in hebben. En Paulus die heeft het hem gevraagd om met die brief naar Korinthe te gaan. Maar hij bleek zelf dat ook al heel graag te willen. Gevraagd. Maar zelf ook graag te willen. Je kunt echt wel oprecht de Heere lief hebben en toch twijfelen over een taak. Toch twijfelen over een ambt. Dat anderen je aansporen. Dat er een dringend beroep op je wordt gedaan. Maar je ziet er enorm tegenop. Kan dat wel? Voor mij. Maar je kunt ook al van harte bereid zijn dat je met veel vreugde je taak op je neemt. Vers 16 leert ons God zij dank wanneer hij een dergelijke inzet in het hart geeft. Soms al bij voorbaat en soms komt dat aldoende. In onze tekst, in vers 18, gaat het over een andere broeder. Iemand die is meegestuurd met Titus. En is er blijkens vers 22 nog iemand. Onze broeder. Nog een ander. Die ook is meegestuurd met dat gezelschap. Ze werden dus gezonden, ze werden erop uitgestuurd. Zeg maar als een kerkelijke zending. Dus niet als eigen idee. Maar gestuurd met een opdracht. Dat is ook wezenlijk bij het ambt. Je begint niet zelf iets. Je dringt jezelf niet op. Je wordt geroepen. En krijgt een opdracht. Via door de Heere zelf geroepen en gezonden. Daarom ook kerkelijk bevestigd. En dat vraagt van u als gemeente dat u die ambtsdragers in ere houdt. Ze zijn door de Heere gestuurd uit liefde. Het blijven mensen met zwakheden, maar ze vervullen hun taak omdat de Heere hen riep. En de Heere wil door hun dienst de gemeente opbouwen. Ontvang hen dan als dienaren van Christus. De broeder uit onze tekst is niet alleen gestuurd. Vers 19 noemt dat hij ook door de gemeente is gekozen. In deze context is het van belang dat hij niet door de apostel zelf is aangedragen. Want in Korinthe had men Paulus ook verdacht gemaakt. Sommigen daar hadden hem verweten dat het hem om persoonlijk gewin zou gaan. En sommigen zeiden nou dat met die collecte komt dat wel goed terecht. En wat wil Paulus nou eigenlijk? Klopt het wel? Nou, in de regio Macedonië, dat zijn andere gemeentes, daar was ook geld in gezameld. En die gemeenten daar, die andere gemeentes, die hadden samen iemand gekozen die met Paulus zou meereizen. Ja, het is goed om met geldzaken met z'n tweeën te zijn. Het is goed dat er een kascontrole wordt georganiseerd. Zodat er geen reden zal zijn om iemand te verdenken. De apostel die regelt het allemaal niet in zijn eentje. De macht moet ook niet bij één persoon liggen. Daarom bepaalt ons gereformeerd kerkrecht dat het bestuur ligt bij een kerkenraad. Niet bij één. Maar een kerkenraad van oudelingen en diakenen door de gemeente gekozen. De verantwoordelijkheid die moet in gezamenlijkheid worden gedragen. Hier gaat het over onze reisgenoot. En zo gaan we als kerkenraad ook met elkaar onze weg met verschillende gaven voor het werk in de gemeente. Merkwaardigerwijs wordt in onze tekst van die broeder zijn naam niet genoemd. Het is de broeder die met Titus mee is gestuurd. Degene die door de gemeente daarvoor is gekozen. Niet zijn naam genoemd. Maar wel de lof die hij ontvangt. Voor zijn dienst in het evangelie. En dat in alle gemeenten staat er waarschijnlijk uit de wijde omtrek in Macedonië. Dus die broeder waar het hier over gaat, die staat goed bekend. Hij wordt geroemd als een waardevolle broeder. Een die zeker geschikt is om mee te reizen met de apostel. Ja, wie ontvangen lof in de gemeente? Nou, dat zijn misschien voorbeelden. In geloof. Mannen en vrouwen die een voorbeeld zijn voor anderen. Of het zijn toegewijde jongeren die met overgave de Heere prijzen. En het wordt gewaardeerd. Ze krijgen lof. Of iemand die altijd klaarstaat om de handen uit de mouwen te steken. Ze krijgen lof. Ontvangen de ambtsdragers lof in de gemeente? Nou, dat kan ook per persoon verschillen. Het een wordt ook meer gezien dan het ander. Als het goed is, zijn we er zelf niet op uit. Dan moet je als ambtsdrager niet te veel mee bezig zijn. Doe uw ambtswerk voor de Heere en niet voor de mensen. En misschien ben je ook wel veel liever op de achtergrond bezig. Anderzijds, als het niet om onszelf gaat, maar als het om een ander gaat, in de Bijbel noemt het hier in positieve zin, dat iemand lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. Daar kunnen we van leren. Het mag toch wel worden opgemerkt, wat de Heere geeft. Ook in zulke mensen. Net als in vers 16, met dank aan God, zo mag je iemand heus wel prijzen. Voor de inzet die gegeven wordt, de trouw, de wijsheid. Dat we dat waarderen. Ja, soms vinden we dat iemand iets niet goed heeft gedaan. Nou, maar diezelfde persoon zal ook wel iets doen waar we blij mee mogen zijn. En waar letten we dan op? Wat krijgt de meeste aandacht? Kritiek kan terecht zijn. Soms is het ook nodig om dat te bespreken. Om daar toch op te wijzen. Maar we mogen ook wel op de verhouding letten. Hoeveel woorden wij wijden aan kritiek en hoeveel woorden wij wijden aan waardering. in onze omgang met elkaar in de gemeente. Ook naar de kerkenraad, ook naar andere zaken die er zijn. Hoe is eigenlijk de verhouding? Hoeveel woorden aan kritiek? Hoeveel woorden voor waardering? Met dat laatste kunnen we de Heere veel meer loven dat Hij dat goede heeft gegeven. Dat we daarin iets van de vrucht van de Heilige Geest mogen zien. Moeten we eens lezen hoeveel lof Paulus geeft aan anderen dat getuigt van gunning. Hij gunt hen dat. Dat getuigt van dankbaarheid. Dankbaarheid aan God. Dat getuigt ook van gepaste nederigheid. De ander hoger achten dan jezelf. Enerzijds mogen we ons niet laten leiden door eigen eer. Het graag gezien willen worden of de honger naar aanzien. Dat is een groot gevaar voor het geestelijk karakter van het ambt. Eerzucht. Een gevaar. Anderzijds mag het wel bemoedigend zijn, wanneer de waardering is voor elkaar. Dat broeders bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen, dat ze er veel tijd in steken, dat ze er wijs mee omgaan en met liefde willen meewerken in Gods gemeente. De inzet voor de gemeente was het eerste punt. De tweede, de zending van de broeders. Ten derde, de heerlijkheid van de Heer. Ja, dat is duidelijk. Het gaat om de eer van God zelf. Geeft het uw hart ook vreugde. En uiteindelijk alle lof aan Hem wordt toegebracht. Geeft dat je hart vreugde? Is dat door genade uw kracht geworden? Waardoor u zich wil inzetten voor zijn dienst? De heerlijkheid van de Heere zelf. Dat die openbaar komt. Dat je daar zo blij mee bent. Dat dat je verlangen is. Er zijn zoveel dingen waarmee wij druk kunnen zijn. Of het leidt je soms ook zoveel moeite te kosten. En ja, laat het een ander maar doen. Maar nee, bij Titus is er enthousiasme. De andere broeders hebben er veel voor over. Dat is dan toch wat God heeft gegeven in hun hart. Hem daarvoor de dank. Hem daarvoor de heerlijkheid. En weet u hoe het dan gaat? De apostel schrijft het, hij houdt zijn lezers voor. En hij wil daarmee ook de Korintiërs stimuleren. Waaraan hij schrijft. Hij wil hen stimuleren om dat voorbeeld te volgen. Om ook vol ijver te zijn en dus veel te geven voor de armoede in Jeruzalem. Stel die collectanten niet teleur. Laat het echt een genadegave zijn. Een teken van Gods genade. Een groot geschenk. Ja, dat is ook de rol van de ambtsbroeders. Ze doen het werk niet in plaats van de gemeente. Dat de gemeente niks meer hoeft te doen. Nee, ze gaan de gemeente voor. In diaconale bewogenheid, de betrokkenheid op de nood in de wereld. Ook in de zorg voor de plaatselijke gemeente. Kerkraadmeesterlijk. Ze gaan daarin voor met hun inzet om de gemeente te motiveren en hen te stimuleren in gevende liefde. De inzet voor de erediensten van de kerkenmeesters om het gemeentewerk te bekostigen, om zaken te onderhouden. Dat zij ermee bezig zijn. Dat mag een stimulans zijn. Dat anderen ook helpen. En ieder met eigen gaven betrokken zal zijn. Daarin krijgt de liefde van Christus handen en voeten. En daarom is het een genadegave. Door genade kunnen we het doen. Door genade willen we het graag doen. En al dat liefde betoon, dan zien we de kracht van Gods genade. De heerlijkheid van de Heer. Die komt openbaar. Laat dat uw gebed zijn. Voor alle gemeentewerk. Uw gebed voor de onderlinge band. Uw gebed voor de ambtsbroeders die worden bevestigd. Dat in al het zorgdraag de heerlijkheid van Christus tot uiting zal komen. Dat iets van hem in gezien mag worden. Dat zijn glorie daarin zal oplichten. Gods zoon. Hij was rijk. In de heerlijkheid van zijn vader vol zaligheid. Maar hij werd arm. Hij werd een mens. Omwille van u die gelooft, dat is zijn genade, zo gaf hij zichzelf. Dat wij zo zullen geven om elkaar. In het meeleven. In de liefde. Dat we zo geven voor wie in nood is. En dat in onze bereidwilligheid, in die genade, Heer Jezus Christus zelf aan het licht komt. Dat de Heere zijn eer en heerlijkheid ontvangt. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 68. Vers 14, uw God... O Israël heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Dus God heeft hen de kracht gegeven door zijn bevel. Hij heeft het woord gesproken en zo zijn volk kracht gegeven. En o God, schraag dat vermogen, ondersteun het, versterk dat vermogen om de Heere te dienen. Psalm 68, vers 14. We zullen nu overgaan tot de bevestiging van broeder Baijense tot diaken, broeder van Verseveld tot ouderling kerkrentmeester. En daarvoor lezen we het formulier wat daartoe dient, het liturgische formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt, opnieuw in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot een bevestiging overgaan. En wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zullen worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn en die ook via de uitzending betrokken zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is, een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. En die wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. De apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eerwaardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. En daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden. En haar regeerden samen met de dienaren des woords. Eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Dat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeer. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd. Voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. En zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het dan tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die dus toevertrouwt. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Dan lezen we dat de gemeentetaken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken. Zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken over de instandhouding van de openbare eredienst. Zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, dat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd. Het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen. Opdat de apostelen zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van de diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinther 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u nu op te staan van uw plaats en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude Nieuwe Testament voor het enige woord van God in de volkomen leer der zaligheid. En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord? Jan Jasper Baaiensen. Ja. En wat is uw antwoord? Gerardus Cornelis van Verseveld. Ja. De almachtige God en Vader geef u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. We zullen deze broeders toezingen van Psalm 20, het eerste vers. Psalm 20, vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. En hij doe ook om u te helpen en te schragen, u te ondersteunen, zijn zegen nederdalen. We zingen hen staande toe, Psalm 20, het eerste vers. Beste broeders, u hebt allebei inmiddels verschillende jaren in uw ambt achter de rug. En toch is er opnieuw een bevestiging. En u bent ook bereid om een volgende termijn dit ambt te dragen. Met Gods hulp, zo de Heere het geeft, de komende 4 jaren. En dat gaat niet vanzelfsprekend, zo'n volgende termijn. Het is een moment dat uw roeping weer naar voren wordt gehaald. Ook een moment dat God zijn belofte bevestigt. Ook in de woorden die de apostel spreekt, dat het werk in de Heere niet te vergeefs zal zijn. Het werk in vertrouwen op God, in afhankelijkheid van Hem, uit liefde voor Hem en zijn gemeente, zal niet te vergeefs zijn. Daar zorgt de Heere voor. Het kan veel tijd van u vragen. Soms wordt de verantwoordelijkheid ook als een last ervaren. Je kunt zorgen hebben en teleurstellingen. Laat het dan de klachten zijn zoals in Psalm 20, dat u ermee tot de Heere gaat. Dat Hij u zal opbeuren. Dat Hij u ook rust geeft. En ook weer de vreugde geeft van het ambt, telkens weer. Want zo mogen we het toch telkens weer ondervinden. En hebt u dat ook in de achterliggende jaren kunnen doen. Dat de Heere getrouw is. En dat de Heere ons door genade niet zal verlaten. Gods zegen toegewenst om ook met vreugde in het ambt te blijven dienen. We lezen nu verder in het formulier. Oudelingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God. Door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heer. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deels op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwen en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon met de daad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar. Die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo de noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Opdat wij hiertoe zelf onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen. We zullen de Heere bidden en ook voorbeden doen. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die ze in ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermaan en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, dat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten. Geef hun een dankbaar hart. Mogen dit alles, door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden. En het rijk van uw Zoon Christus worden bevorderd. Ja, Heere, zo roepen wij u aan. Dat u zelf uw zegen schenkt. Dat u ons vervult met de kracht van uw Heilige Geest. En dat u zo uw gemeente reinigt en heiligt. Opdat we meer en meer tot uw eer leven. en de heerlijkheid van Christus in het midden van de gemeente zichtbaar mag worden. U bidden we voor de beide bevestigde broeders, dat u hen ook in de nieuwe ambtstermijn zegent en bijstaat. Opdat ze met ijver, met liefde en, heren, met wijsheid hun ambt mogen dragen. U bidden we dat u zo de gehele kerkraad zegent. Ook in de onderlinge band. Heren, dat er vrede mag zijn. Dat we elkaar kunnen steunen. Dat we samen ook het goede mogen zoeken voor heel de gemeente. In gehoorzaamheid aan uw woord. U bidden voor de gezinnen van de ambtsdragers. De echtgenotes, hun kinderen. Wilt u hen ook bijstaan en zegenen met uw goedheid en genade. U bidden we, Heren, dat u zo ons leidt en gedenkt. Dat we als gemeente in de wereld mogen staan om u te eren. U te danken. Om ook de naaste te dienen waar dat ook mogelijk is. U bidden we ook voor het werk van het college van kerkraadmeesters. Heren, ook in hun taken. Voor de goederen van de gemeente. Het onderhoud daarvan. Voor de financiële middelen, het onderhouden van de predikantsplaatsen. We zeggen u dank voor hun inzet en we bidden, Heren, wilt u hen helpen, wijsheid en zegen geven. U danken we ook voor de bijdrage die Broeder van Holland in vele jaren heeft gegeven in dat college. Dat hij daarin zijn gaven heeft willen geven, zijn bijdrage mocht leveren. We danken u voor uw hulp daarin. En dat u daarvoor kracht hebt gegeven. Zegen hem ook verder in het midden van de gemeente. U danken we dat broeder van Heikop zijn plaats wil innemen. En zo is toegevoegd aan het college van kerkraadmeesters. Wilt u ook hem nabij zijn. De hulp van uw Heilige Geest geven. Geef, Heren, zo de liefde en de ijver in zijn hart. Om ook met de taken van de kerkraadmeesters uw gemeente te dienen en zo ook de gemeente te bewaren en te onderhouden. U bidden we dat ook voor de broeders die voor een nieuwe termijn zijn benoemd. De broeders Omen en Verhoeks. Wilt u ook hen zegenen, de hulp van uw Heilige Geest geven, om in afhankelijkheid van u hun taken te verrichten. Geef ook dat college samen wijsheid en onderlinge verbondenheid en liefde om zo werkzaam te zijn in de gemeente. U bidden we dat u de kerkraadsvergadering zegent. De vergadering ook samen met de kerkraad van Bruchem. Geef, Heere, wijsheid in wat er besproken wordt. Geef hulp en liefde om zo in de gemeente te dienen. U bidden we dat u ook de jongeren en de kinderen nabij bent wanneer de schoolweek weer begint, na de vakantie. Wilt u de kinderen daarin helpen om naar school te gaan, om daar de taken te verrichten, om met andere kinderen om te gaan. Ook het personeel, de jufs, de meesters, de docenten, wilt u hen uw wijsheid geven. Zegen het christelijk onderwijs, dat ook op de scholen wordt geleefd naar uw woord en de naam van de Heer Jezus wordt bekendgemaakt. Heren, zegen dat. En geef alles wat nodig is. Ook als er zorgen kunnen zijn, als er soms veel moeite kost, dat het toch met vreugde en met toewijding gebeuren mag. U bidden we voor al deze dingen. Wees met weduwen en weduwnaren. Gedenk allen die een verlies hebben geleden. Heren, wilt u in dat verdriet ook sterken en troosten. Wees bij zieken, bij mensen die een beperking dragen. Heren, wilt u hun hulp zijn. Zo zijn onze ogen op u en wij besluiten ons gebed in de naam van Christus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 61. Psalm 61, vers 4. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en beden mijn gebed gehoord. En vers 7, ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Psalm 61, vers 4 en 7. De uitgang kunt u uw gaven geven in de collecte en ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Say it.